Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom op deze dagsluiting. Vanavond is onze organist Henk de Weert. Gaat voor ons Psalm 105 spelen, het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, tot in het duizendste geslacht. Verbond met Abraham zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Psalm 105, vers 5. We gaan Hebreeën 6 lezen, vanaf vers 9 tot en met einde. In de brief van de Hebreeën wisselt de schrijver het onderwijs af met vermaningen en zelfs waarschuwingen tegen het vaarwelzeggen van het geloof. De schrijver gaat vervolgens aansporen tot meer kennis te komen van Jezus Christus. Daarvan gaan we lezen vanaf 9e vers. Hebreeën 6 vers 9 tot en met 20. Maar geliefden, wij verzekeren ons van u betere dingen en met de zaligheid gevoegd, hoewel wij al zo spreken. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten, de arbeid, de liefde, die gij aan zijn naam bewezen hebt, als die de heilige gediend hebt en nog dient. Maar wij begeren dat een iegelijk van u dezelfde naastigheid bewijzen, tot de volle verzekerdheid der hoop, tot het einde toe. Opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zij degene die door geloof en langmoedigheid de beloftenissen beërven. Want als God aan Abraham de belofte deed, terwijl hij bij niemand die meerder was, had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf, zeggende: waarlijk, zegenende zal ik u zegenen, en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. En alzo, langmoedig verwacht hebbende, heeft hij de belofte verkregen. Want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn, en de eed tot bevestiging is dezelfde, een eind van alle tegenspreken, waarin God, willende de erfgenamen der beloftenis overvloediger bewijzen de onveranderlijkheid van zijn raad, met een eed daartussen is gekomen. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, en welke het onmogelijk is dat God liegt, een sterke vertroosting zouden hebben. Wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden, welke wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel, waar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden, zijnde in de eeuwigheid. In deze dagen, nadat we de opstanding van de Heer Jezus uit de doden hebben herdacht, denk aan de 40 dagen dat de Heer Jezus hier op aarde zijn kinderen opzocht. De Emmausgangers bijvoorbeeld. De Heer heeft ze opgezocht en vermaand, maar tegelijkertijd ook zichzelf aan hen bekendgemaakt. De vreemdeling die naast hen is komen lopen, gaat hen onderwijzen over de komst van de Messias en de vervulling daarvan. Wat een vreugde is het geweest daar aan tafel. Of eigenlijk begon die vreugde onderweg in hun diepste verdriet en verwarring al te gloeien. Maar daar aan tafel, toen hun ogen geopend werden, hebben ze gezien en gesmaakt wie de zaligmaker is. Het zouden we toch graag bij die Emmausgangers gelopen hebben. Althans, waarom zouden we zo graag naast hen hebben willen lopen? Om de schriften te horen die hij hen uitlegde. Wat zou de Heer Jezus toch precies gezegd hebben? Nu, daar heeft de Heer Jezus ook in voorzien. In het Nieuwe Testament zijn geschriften opgenomen die door inspiratie en leiding van de Heilige Geest ons willen onderwijzen in zijn weg naar deze aarde, maar ook naar zijn verhoging en wederkomst. De brief aan de Hebreeën is zo geschrift. In het tweede hoofdstuk geeft de schrijver van de brief aan dat wat hij schrijft over het spreken van de Heer Jezus is bevestigd door getuigen die Jezus hebben gehoord. Zouden de Emmausgangers ook niet tot deze getuigen gehoord hebben? Kom, laten we een klein gedeelte overdenken met gebed om de blijdschap te mogen ervaren die ook de Emmausgangers zo onverwacht door zijn onderwijs hebben ontvangen. De tekst die centraal staat is Hebreeën 6 vers 19. En dat gaat over de hoop welke we hebben als een anker der ziel, met welk zeker en vast gaat in het binnenste van het voorhangsel. Het thema is dus: de hoop is het anker van de ziel. De grond voor de hoop in dit hoofdstuk is de belofte en de eed van God. In de afgelopen weken heeft in diverse preken Gods belofte aan Abraham centraal gestaan. Die belofte komt in dit hoofdstuk terug. God belooft Abraham te zegenen met een nageslacht zo groot als het aantal sterren die in de nacht aan de hemel te zien zijn. Een eenzijdige belofte, een verbond vanuit één kant. Abraham en Sarai waren oud. Het was naar de mens gesproken onmogelijk om nog kinderen te krijgen. Abraham geloofde echter Gods belofte en met de langmoedigheid, dat is met geduld, heeft hij de vervulling verwacht. Isaac is geboren. Gods belofte dat hij een zoon zou geven aan Abraham en Sarai is vervuld. God rekende het Abraham tot rechtvaardigheid toen hij God gehoorzaamde om Isaac te gaan offeren. God heeft aan Abraham de belofte gegeven, maar ook met een eed gezworen, zeggende: waarlijk, zegenende zal ik u zegenen en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. Dat is, rijk zal ik u zegenen en overvloedig zal ik u in aantal doen toenemen. God zweert bij zichzelf. Als wij geroepen worden om de eed af te leggen, doen we dat in afhankelijkheid van de Heere God. Ook onlangs, bij het installeren van de Tweede Kamer, hoorden we die afhankelijkheid terug in onze regeringsgebouwen. Uit de mond van Tweede Kamerleden, die bij de beëdiging de eed aflegden, klonk het: zo waarlijk, helpen mij God almachtig. Daarmee zeggen we: zonder u, die zoveel uitnemender is, ja, die almachtig is, kunnen we dit ambt niet uitvoeren. Maar hier in onze overdenking zweert God bij zichzelf. Hij kan niet zweren bij een hoger wezen. Daarom zweert hij bij zichzelf dat hij die belofte, het verbond, zal vervullen aan Abraham en aan zijn erfgenamen. De erfgenamen die er zullen zijn tot op de jongste dag. Alles naar zijn raad. Gods raad heeft in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid plaatsgevonden. Daar heeft de Zoon gezegd: ik kom, o Vader, om uw wil te doen. Die daad zal hij zeker volvoeren. Dat is onveranderlijk. En God zelf bekrachtigt zijn raadsbesluit met een eed om zijn verbond overvloediger te bewijzen. Alleen door dat uitgedachte vredesplan kunnen wij behouden worden. Ik wil u een gedeelte lezen van een preek waarin op indrukkende wijze de vredes van God wordt uitgebeeld. De vredesraad van God wordt uitgebeeld. Het is een preek van de Engelse predikant Evans. Deze predikant Evans wordt door zijn beeldende preken de Bunyan van Wales genoemd. In zijn beeldende preek stelt hij de gevallen mensenwereld voor als een dode akker. Een kerkhof omringd door dikke muren en sterke poorten. Geen licht dringt door. Binnen de muren horen het gekerm van het gevallen menselijke geslacht. Ontsnappen is uitgesloten. Voor de poort een wachter met het vlammende zwaard van de wet. Zijn naam is gerechtigheid. Dan komt daar een persoon op de wagen van de belofte aangereden. Zijn naam is genade. We hebben dus gerechtigheid en genade. Dat zijn twee personen die we een samenspraak horen houden. Genade ziet het diep treurige schouwspel van de dodenakker en wil naar binnen om de ongelukkige achter de poort te redden. Maar gerechtigheid staat daar met het vlammende zwaard. En op de hartstochtelijke vraag van genade of gerechtigheid de poort wil openen, antwoordt gerechtigheid: genade, u houdt immers te veel van gerechtigheid om deze poorten met onwettig geweld open te breken. Ik kan de deur niet openen. Ik ben niet boos op deze ongelukkigen. Ik heb geen behagen in hun dood of in het horen van hun angstig geroep, terwijl ze daar neerliggen op de vuurhaard van het grote vuur, wat ontstoken is door de wraak van God, maar zonder bloedstorting is er geen vergeving. Genade hoort het, ze ging weg. Maar kan de dode akker en de woorden van gerechtigheid niet vergeten en komt weer terug bij de poort waar gerechtigheid de wacht hield. Die twee stonden daar bij de poort bijeen. Gerechtigheid en genade. Terwijl zij spraken, liet gerechtigheid haar vlammend zwaard zakken. En er was stilte in de hemel. Is er geen enkele toegang? Onder geen enkele voorwaarde? Vroeg genade. Zeker wel, sprak gerechtigheid. Maar dat zijn voorwaarden waaraan door geen enkel schepsel voldaan kan worden. Ik eis een plaatsbekledende dood voor het eeuwige leven van hen die op de dodenakker liggen. Ik vraag een goddelijke prijs. Een goddelijk leven voor een losprijs. En terwijl zij daar stonden, zie daar, een derde persoon kwam bij hen. Deze derde persoon is veel schoner dan enig mensenkind, stralend van hemelse heerlijkheid. Hij wierp een blik op de dode akker en hij zei tegen genade, accepteer de voorwaarden. Waar is de borgstelling, zei gerechtigheid. Wijzend op de stralende derde persoon sprak genade. Hier is mijn borgstelling. Vraag over 4000 jaar de betaling terug op Golgotha. Om mensen vrij te kopen, sprak genade, zal ik in Gods zoon in het vlees komen. Het lam zal geslacht worden voor het leven van deze dode akkerwereld. De borgstelling werd geaccepteerd en genade ging, steunend op gerechtigheid, de geopende poorten van de dode akker op en ze spraken tot de gevangenen. Eeuwen gingen voorbij en de inzameling van de eerstelingen op het veld van de verlossing begon. Weer gingen eeuwen voorbij en tenslotte sloeg de klok van de profetie haar laatste slag. De tijd van de vervulling. De garantie die aan de aartsvaders en de profeten was gegeven, moest terugbetaald worden. Een lange rij van rituelen en ceremonieën, offeranden en genoegdoeningen hielden de herinnering aan die plechtige daad levendig. Aan het einde van die 4000 jaar. Toen Daniel's 70 weken waren voltooid, verschenen gerechtigheid en genade op de heuvel van Golgotha. Engelen en aartsengelen, cherubijnen en serafijnen, overheden en machten verlieten hun tronen en huizen van heerlijkheid en bogen zich neer over de strijd in de hemelse gewesten. In uiterste verbazing. Een ademloze spanning keken zij neer op dit verheven schouwspel. Aan de voet van de heuvel Golgotha werd de Zoon van God tentoongesteld. Zie, ik kom, zei hij. In de rol des boeks is over mij geschreven. Hij verscheen buiten de poorten van Jeruzalem, gekroond met een doornenkroon en gevolgd door de wenende kerk. Zijn uren was gekomen en de machten uit de hel vielen op hem aan. Over hem heen gingen al de violen van Gods toren en de donder van de eeuwige wet. Er waren al de monsters uit de hel, geweldig groot, schrikaanjagend en meedogenloos. Sterke leeuwen die met hun tanden knarsten om hem te verscheuren. Een ontelbare legermacht van eenhoorns stormde op hem af om hem te doorboren. De stieren van Bazan maakten een angstaanjagend kabaal. De draken uit de afgrond kwamen tevoorschijn en grepen met hun klauwen naar hem. Een muitgespan van honden verkoos hem tot prooi. Zij allen waren daar aan de voet van die heuvel Golgotha aanwezig. Door deze dichte kring van monsters moest hij heen. Een weerloos slachtoffer, als een lam ter slachtbank geleid. Gerechtigheid stond daar en het lam nam het contract van het vredesplan uit de hand van gerechtigheid. En terwijl het lam Gods aan het kruis genageld werd, nagelde hij het contract aan het kruis. En hoewel onzichtbaar voor de mens, vormden de helse heerlegers daar een kring omheen. De rotsen spleten. De zon trok zich terug van dit schouwspel toen gerechtigheid haar hand ophief naar de troon en uitriep, vuur van de hemel, daal neer en verteer deze offeranden. Het vuur van de hemel, aangewakkerd door de brandende toren, beantwoordde deze uitroep met: ik kom, ik kom. Als ik dit slachtoffer verteerd heb, zal ik de aarde verschroeien. In laaiende vlammen kwam het vuur neer, verschroeide en verslond. Het bloed van het slachtoffer werd uitgestort en de machten van de hel juichten. Totdat de menselijkheid van Immanuel de geest gaf. Het vuur bleef branden tot de 9e uur van de dag. Maar toen het vuur de goddelijkheid van de Zoon van God aantastte, werd het gedoofd. Gerechtigheid liet zijn vreselijke zwaard vallen aan de voet van het kruis. En de wet stemde in met de profeten, dat de gerechtigheid is door het geloof in de Zoon van God. Want alle hadden de stervende verlosser horen uitroepen: het is volbracht. De wenende kerk hoorde het en haar hoofd opheffend riepen zij eveneens: het is volbracht. De aanwezige engelen naderbij zwevend hoorden het en in volle vlucht hun vleugels uitslaande zongen zij: het is volbracht. De machten de duisternis hoorden het gejuich in het heelal. En ten dode toe verzwakt haasten zij zich weg van dit schouwspel. Hij, de Zoon van God, heeft openlijk over hen getriomfeerd. De graven van de oude dodenakker zijn geopend. Een levend verwekkende storm blies door het dal met de dorre doodsbeenderen. En een buitengewoon groot leger is reeds verzegeld door God zelf. En zij worden gerekend onder de levenden in Sion. En zo werd de prijs betaald en werd eeuwige verlossing teweeggebracht. Tot zover de prediking van predikant Evans.
Evans?
Ja.
Het uitgedachte en volbrachte vredesplan bevestigt God met een belofte en met een eed. Opdat wij een sterke vertroosting zouden hebben en de voorgestelde hoop vasthouden. Dat is ons anker, wat vast ligt in hem die niet liegen kan. In deze tijd, na Pasen, leven heen naar de hemelvaart. De voorloper, namelijk Jezus, gaat binnen in het binnenste voorhangsel. In hem ligt het anker in het heiligdom. Een anker in de zee vindt houvast op de bodem van de zee. Een anker van de hoop vindt houvast, of mag ik het zo zeggen, wordt door hem vastgehouden. Wat een troost als het op de levenszee stormt en ons levensscheepje heen en weer wordt geslingerd. Weet dat het anker van de hoop vast ligt. Vast omdat hij het beloofd heeft. Vast omdat hij het bij zichzelf gezworen heeft. Vast omdat hij het volbracht heeft. Vast omdat hij opgevaren is en voor eeuwig priester en koning is en voor ons bidt. Organist speelt voor ons Psalm 89, vers 12 en 15. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God, de rotssteen van mijn heil, zal hem ook stellen tot een eerstgeboren zoon door al zijn broeders te eren. Als koning zal hij zelf de koningen regeren. Mijn goedertierenheid zijn rijkstroom eeuwig stijven. Mijn gemaakt verbond met hen bestendig blijven. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. Zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen. Zo duurzaam als de zon, zo glansrijk als haar stralen. Bevestigd als de maan en aan des hemels bogen. Staat mijn getuige trouw te schitteren in elks ogen. Psalm 89, vers 12 en 15.
Zullen danken en bidden.
trouwe God in de hemel. Ook aan het eind van deze dag kom ik tot u in het gebed om u te danken voor hetgeen wat u heeft gegeven. Voor hetgeen wat u laat. Heere, ten diepste begrijpen wij het niet. U zegt het zelf, u moest de Emmausgangers er ook op aanspreken, terwijl ze zo dicht bij u geleefd hebben. Onverstandig en traag van hart. Heere, en ook in de laatste uren voordat u gevangen werd genomen, begrepen de discipelen het ook niet. Na de opstanding ook niet. Nu spoort ons aan. Zoek mij in de schriften, want die zijn het van mij getuigen. Want daar kunnen we u vinden. Daar geeft u uw woord. Via de profeten. Via de Mozes. Via de aartsvaders. Heeft u ons heen gewezen naar het offer op Golgotha. Daar werd het plan volvoerd dat u in de stilte in de nooit begonnen eeuwigheid uitgedacht heeft. Vredesplan. Daar heeft u gezworen bij uzelf. Het was tot uw eigen eer. Heere, mogen we zo naar u opzien. Hoe we dan ook zijn. U weet, Heere, van onze onkunde. U weet er alles van. Maar anderszins wilt u zich ook bekendmaken door de Heilige Geest. En daar pleiten we op. Wilt u ons voorgaan? Wilt u ons anker vasthouden als het stormt? Heere, dat zegt u toe. Om anker te zijn, wil dan vasthouden dat u de grond bent. Denk u ons deze avond, deze nacht. Denk u ons in het toekomende, wat er ook op onze weg staat te gebeuren. Als we ziek zijn, als we zwak zijn, wilt u uw oog op u richten, ons oog op u richten. Geef ons kracht en sterkte. Als het niet naar het lichaam, maar dan wel naar de geest. Dat we op u mogen blikken. We vragen, Heere, de nabijheid van hen die zijn getroffen door het virus, in welke zin dan ook. Het gaat nog steeds door, Heere. Heere, in Nederland, maar ook daarbuiten. Overal wordt uw hulp verwacht. In de ogen op u. En als we het over een anker hebben, Heer, dan weten we ons ook verbonden met het project, het anker in de Oekraïne. Ook daar slaat het coronavirus toe. En ook daar is hulp nodig. We willen ook vanaf deze plaats dat een plaats in ons gebed geven. Wilt u ook daar zijn? We werden gedeeld in de paasboodschap. Door hen die daar behandeld worden in het anker, in het opvanghuis van de slaven. De tekenen vroegen voor hen voorjaar en eten. Er werd getuigd, Heere, dat ze nu met de Pasen mogen zien dat de opgestane levensvorst, de Heer Jezus die opgestaan is. Heere, dat werk heeft u willen zegenen. Wilt u daarmee doorgaan en verder gaan? Dat u ze kracht en sterkte geven, wijsheid en verstand. Trouwe God, we vragen veel van u. Dat u het niet doen aan ons, maar om uzelf, om uw eigen eer. Ga ons voor, Heere. Uit genade alleen. In Jezus wil. Amen. We willen afsluiten met een gezang. Ruwe stormen mogen woeden. Alles om mij heen zijn nacht. God, mijn God, zal mij behoeden. God houdt voor mijn heil de wacht. Moet ik lang zijn hulp verbijden? Zijn liefde blijft mij leiden. door een nacht. Hoe zwak, hoe dicht, voert hij mij in het eeuwig licht.